Geliefde gemeente, hoeveel van ons, zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten, terwijl we ons verbonden weten met alle kerktelefoonluisteraars, maar hoeveel van ons zullen lopen met die vraag: hoe kun je nou zekerheid krijgen? Ja, zekerheid omtrent dat ene wat alleen maar belangrijk is eigenlijk, jongens en meisjes. Want er zijn heel veel dingen die we belangrijk vinden, maar er is maar één ding echt belangrijk: zalig worden. Maar hoe kun je nou zeker weten dat je daarbij mag horen en dat je dat ook straks als je sterft zult ontvangen? Nou, daar zullen best veel mensen mee lopen. Het valt trouwens ook te vrezen dat er ook veel mensen zijn die daar helemaal niet mee lopen. En we weten dat natuurlijk wel, gemeente, dat dat overal zo is in de kerk, ook in elke gemeente. Mensen die wel meelopen, wel meegaan, wel meeluisteren, maar eigenlijk toch niet ten diepste bezig zijn met de belangrijkste vragen en zich eigenlijk ook nooit echt afvragen: hoe gaat het met me aflopen? Zal het goed komen? En hoe dan? En hoe weet je dat dan? Ergens, gemeente, is dat toch iets raadselachtigs, nietwaar? Hoewel we natuurlijk van een zondaar van nature niet beters kunnen verwachten. Maar als je nou weet dat er een hemel is, als je nou ook weet dat er een hel bestaat, als je weet dat een mens verloren is en dat die bekeerd moet worden, als je weet dat er een keer sterven wordt en een mens kan zich maar één keer vergissen, gemeente, dan zouden wij toch allemaal met die vragen moeten lopen. Dan zouden we toch met die vraag van McShane ook moeten zitten: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij, als het zover is, rechtvaardig verschijnen voor God? En dat je ook loopt met de vraag: en hoe weet je dat nou zeker? Dat dat laatste zo mag zijn. Ik mag een keer rechtvaardig verschijnen voor God. Gemeente, nu hebben wij het natuurlijk vanmorgen ook opnieuw over het welbehagen. We hebben daar al een aantal dingen over gehoord in de prekenserie. Maar laten we nou eens eerlijk met elkaar zeggen dat als het gaat over die zekerheid van het geloof, dat wij dan vaak het gevoel hebben dat je dan beter niet te veel kunt spreken en kunt nadenken over het welbehagen. Je ontmoet dat tenminste ook nog wel in pastoraat, dat het welbehagen van God meer ons een gevoel van onzekerheid geeft dan van zekerheid. En toch denkt Petrus daar nou heel anders over. En ik zeg het natuurlijk niet goed, jongens en meisjes. Petrus heeft het zelf in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben over de inspiratie van Gods woord. De Heilige Geest heeft ook een man als Petrus geleid bij het opschrijven van de Bijbelboeken. Dus ik mag het zo zeggen: de Heilige Geest denkt er anders over. Als het gaat om het krijgen van zekerheid, en daar gaat het met name in dat laatste gedeelte van 2 Petrus 1 over, dan worden wij via de Heilige Geest en bij monde van God de Vader zelf juist gewezen op iemand die alles te maken heeft met het welbehagen. En het is mij een vreugde, gemeente, hem ook vanmorgen weer aan u te mogen voorstellen: onze Heere Jezus Christus. Gemeente, laten wij naar onze tekst gaan luisteren onder het thema: hou vast krijgen aan het welbehagen van God. Dat is een zaak van luisteren, van instemmen en van rusten. Zo zullen we vanmorgen samen ontdekken: hou vast krijgen aan het welbehagen van God. Een zaak van luisteren, van instemmen en van rusten. En gemeente, ik begin vanmorgen even met een raadsel voor de kinderen en voor de catechisanten. Wij lezen hier nu een stukje uit 2 Petrus. Maar weet je wel wat de overeenkomst is tussen 2 Petrus en een andere brief die ook begint met een 2? 2 Timotheus. Nou, misschien zijn er wel catechisanten die dat al weten, anders is het een makkelijk ezelsbruggetje. 2 Timotheus en 2 Petrus, dat zijn allebei afscheidsbrieven. De laatste brieven die we van deze apostelen hebben. Paulus schrijft in 2 Timotheus dat hij verwacht binnenkort te zullen sterven. Ik heb de loop geëindigd, het geloof behouden, de kroon des levens mag hij voor zich zien. 2 Petrus is ook een afscheidsbrief, want u heeft dat wel gehoord, dat Petrus in vers 14 zegt: ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel, van mijn tent, dat is een lichaam, mijn reiskleed, haast zijn zal. En dat had de Heere Jezus hem zelf geopenbaard. En als je Petrus daar nou over hoort spreken, gemeente, dat is zo wonderlijk als een kind van God die op de hoogte van die geloofszekerheid mag staan, over zijn uitgang spreekt, zo noemt Petrus het ook hier ergens, zijn uitgang uit dit leven, dat je dan niet meewarig je hoofd schudt en dat je niet zegt: wat is zo iemand toch te beklagen, nou moet hij sterven. Nee, dat je nou juist jaloers wordt op zo iemand. Heb je wel eens zo iemand ontmoet, kinderen? Je zegt: hij moet sterven en het is niet eens erg, maar ik ben ook nog jaloers op hem. Want datgene wat Petrus in vers 11 tegen zijn lezers zegt, dat heeft hij zelf ook leren kennen. Hij weet van niet alleen uitgaan uit dit leven, maar ook van ingaan in het eeuwig koninkrijk van Jezus Christus. Nou, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Maar Petrus heeft nog een tijdje te leven. Hij heeft nog een korte tijd te gaan. En die tijd gebruikt die gemeente, want een mens heeft, zolang die leeft, een taak op aarde, zeker een kind van God. Die gebruikt hij nu om nog wat mee te geven. Hij maakt in feite in deze brief zijn geestelijke testament op. En er staan ernstige dingen in. Deze man die op de drempel van de eeuwigheid staat en de kerk achter moet laten. Hij waarschuwt met name in het middelste gedeelte van de brief tegen allerlei dwalingen en verleidingen en verzoekingen. Maar de man mag ook, als was hij een Mozes op Nebo, alvast vooruitblikken naar wat God gaat werken in de toekomst. Zo ver mag hij kijken dat hij in hoofdstuk 3 straks spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. En wat mij nou weer opviel, gemeente, toen ik dat eerste hoofdstuk van de week las, dat is dat Petrus bij alles wat hij nou schrijft, dat hij zo stellig en zo vastberaden spreekt. Iemand met zekerheid. Nou, daar ging het vanmorgen over. Hoe krijg je nou zekerheid? Nou, die Petrus, gemeente, die heeft zekerheid over de wezenlijke dingen, omdat hij een bijzondere positie heeft gehad. Kijk, niet iedereen kan zeggen wat Petrus aan het eind van vers 16 kan zeggen. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En dan heeft Petrus het, kinderen, over de Heere Jezus. Wij hebben daar de verhalen van. Je hebt de kinderbijbel en de gewone bijbel. Maar Petrus die heeft die verhalen die wij lezen zelf meegemaakt. En toen heeft Petrus met zijn eigen ogen iets gezien van de majesteit van de Heere Jezus. Dat heeft hij op allerlei momenten gezien, want ik kan aan de preken van de Heere Jezus denken. Die man heeft erbij gestaan, die heeft die gelijkenissen uit de eerste hand gehoord. Die is onder de indruk gekomen van de wijsheid en ook van het gezag van die grootste prediker van allemaal. Hij heeft ook de majesteit van de Heere Jezus gezien toen hij de wonderen heeft gadegeslagen. Meer dan welke apostel ook heeft Petrus erop gestaan met zijn neus erbovenop toen die wonderlijkste dingen gebeurden, van het breken van het brood tot en met de opwekking van Lazarus. Hij heeft het allemaal gezien en heeft de majesteit van de Heere Jezus aanschouwd. Hij heeft zelfs, gemeente, de majesteit van de Heere Jezus aanschouwd op Goede Vrijdag. Gelooft u toch ook wel op dat moment toen Petrus zelf door de mand moest vallen als een zwakkeling, als een logenaar, als een albederver. En de haan kraaide en in één ondeelbaar ogenblik de blikken van de zaligmaker en Petrus elkaar kruisten. Dat in die gekrenkte maar wel gebleven liefde die hij in de ogen van de Heere Jezus heeft gelezen, ook iets van zijn majesteit openbaar is geworden. Want niets kon Petrus scheiden, zelfs zijn eigen dwaasheid niet, van de liefde van Christus. Maar de apostelgemeente denkt bij het woord majesteit speciaal aan één bepaalde gebeurtenis uit zijn leven. Laat ik het maar eens even doen met een verwijzing naar Marcus, want dat is tenslotte het evangelie dat wij uiteindelijk aan Petrus te danken hebben. Marcus heeft zijn evangelie uit de mond van deze apostel opgetekend, dat wist u misschien ook wel. Nou, als u Marcus 9 kijkt, kinderen, lees het anders vanmiddag maar na met vader en moeder aan tafel. Dan is daar een heel speciale gebeurtenis wat Petrus nu aandenkt. En die je natuurlijk allemaal kent, dat verhaal over de verheerlijking op de berg. De Heere Jezus die met 3 van zijn discipelen naar een bergtop gaat en het wordt nacht, het wordt donker, de discipelen vallen in slaap. En ineens schieten ze midden in de nacht wakker en dan zien ze de Heere Jezus met een hemelse glans, hadden ze nog nooit gezien, even lichtte God een tipje van de sluier op. Werd iets van de goddelijkheid van de Heere Jezus zichtbaar, terwijl hij trouwens ook met 2 van de mensen uit de hemel aan het praten was. Want terwijl Goede Vrijdag steeds dichterbij kwam, waren Mozes en Elia gekomen om met de Heere Jezus te gaan spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. Om hem op zijn taak te wijzen. En ook om hem bij die taak alvast te bemoedigen. En nou viel mij op, gemeente, daar zit al een eerste geestelijke les in. Als we nou naar vers 17 kijken, wat dan in onze tekst uit de herinnering van Petrus naar boven komt. Ik weet niet hoeveel jaar daar nou tussen gelegen heeft, misschien wel 20, 30 jaar. Wat blijft er nou over in de herinnering van Petrus aan die gedenkwaardige nacht? Wat schrijft hij nou op als hij zijn lezers van die speciale gebeurtenis gaat vertellen? Want er zou er natuurlijk heel veel te vertellen zijn. In Marcus lees je natuurlijk heel dat verhaal. En dan zou je over Mozes kunnen spreken en over Elia. Dat is ook niet niks dat je die ineens ziet komen, terwijl ze al heel lang in de hemel hebben gewoond. Of dat je over die wonderlijke wolk spreekt die ineens over de bergtop neerdaalde. Of over die hemelse glans. Vertel daar eens wat over, Petrus. Dat moet toch ook heel wat geweest zijn. En wat je zelf nog even gezegd hebt, Petrus. Want je hebt ook nog een rol gespeeld in die geschiedenis. Toen je opeens begon over die 3 tenten die je wou opzetten. Om het hele tafereel proberen zo lang mogelijk vast te houden. Maar Petrus spreekt over al die dingen niet, gemeente. Deze man die bijna in de eeuwigheid is. Hij noemt eigenlijk maar 1 ding als hij terugdenkt aan Marcus 9. Datgene wat God toen heeft gezegd. En gelooft u ook niet, gemeente? Ik zei dat is een eerste geestelijke les. Dat als een mens in de geestelijke groei terecht mag komen. Niet in de kinderschoenen, maar als die nou eens echt wat mag gaan leren. Dat datgene wat Petrus overhield ook steeds belangrijker wordt. Want je zou natuurlijk na 30 jaar bekeerd te zijn heel wat kunnen vertellen. Wat je meegemaakt hebt, wat je allemaal gezien en gehoord hebt. Wat je zelf ook nog wel eens een keer gezegd hebt. Zou Petrus ook kunnen zeggen. Maar om nou dat ene over te houden, gemeente, wat God gezegd heeft. Daar is uiteindelijk Het geloof alleen maar mee gebaat, nietwaar? Dat is uiteindelijk wat over moet blijven om op te rusten. Om je aan vast te klampen. Dat is geestelijke groei. Daar ligt het houvast, ook van een Petrus. Wat we straks aan het eind van de dienst met Psalm 119 gaan zingen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En wat heeft God dan op die dag gezegd? Nou, als wij onze tekst nou eens even lezen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Eerlijk gezegd, jongens en meisjes, en dat vind je misschien vreemd. Maar dat is niks nieuws. Het was zelfs niet de eerste keer in het Marcus-evangelie dat deze tekst klonk toen het op de berg gezegd werd. Want in Marcus 1 is ook al een keer zoiets gezegd. Dat was bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Toen hij opkwam uit het water en die duif neerdaalde, zei God de Vader op dat moment volgens Marcus 1 tegen hem: gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik een welbehaag. En zelfs dat was niet de eerste keer, gemeente, dat het werd gezegd. Ik wil u niet te veel huiswerk meegeven, maar als u nog tijd hebt, kunt u ook nog Jesaja 42 lezen vandaag. Mijn knecht wordt daar door God aangewezen, in wie mijn zielen welbehagen heeft. En dat is precies dezelfde als die we hier tegenkomen. En als je dat nou op gaat tellen, alle keren dat onze tekst in de Bijbel staat, dat is wel 9 keer, gemeente. Het is niet de meest geciteerde tekst uit de Bijbel trouwens, dat is het begin van Psalm 110. Kan u ook nog wel nazoeken in de concordantie. Maar 9 keer, dat is toch ook al een heleboel. En dat wijst erop dat wij met een zeer belangrijke tekst te maken hebben vanmorgen. Dus je moet goed luisteren. Want hier klinkt iets dat God zo vaak heeft gezegd dat het wel belangrijk moet zijn. Net als een moeder die tegen een kind voor de 15e keer iets zegt. Dan zeg je ook, ja, dat moet natuurlijk wel heel belangrijk zijn. Anders nam ze die moeite niet. Of een dokter, gemeente, die een medicijn voorschrijft. En zegt, meneer, dat is nou niet voor de komende week alleen. Maar dat moet u voortdurend weer innemen. Je kan ook denken aan zo'n serie kuren. En er zijn er verschillende onder ons die ermee te maken hebben gehad of nog mee te maken hebben. Maar dat is dan heel belangrijk als de dokter zegt, mevrouw, het is wel een heel traject wat we moeten doorlopen, maar de ernst van de ziekte maakt het nodig. U krijgt zoveel chemokuren. Gemeente, we hebben hier van de hemelse arts ook een soort recept, wat nu waardevol blijkt te zijn voor mensen die ook niet alleen maar ziek zijn, en zelfs niet doodziek zijn. Nee, dit recept is waardevol voor mensen die erachter moeten komen dat ze dood zijn. Dat is wat als de Heilige Geest je dat gaat leren. Wat een ontdekking om nou eindelijk eens te gaan voelen en te gaan zien wat ze je al lang verteld hebben, maar je had er nooit iets bij gezien of gevoeld, maar nu ineens zie je het. Wat dat nou moet zijn om geestelijk dood te zijn. Met alles wat daaraan kleeft. Met je onmacht en je onwil. Met je ongerechtigheid en je verdorvenheid. Met je opstandige bestaan. Met je onkunde. Je hebt niets van jezelf om nog trots op te zijn. Nee, als je voor de spiegel gaat staan, dan moet je, ik gebruik een term uit het doopsformulier, dan moet je jezelf gaan mishagen. Kent u dat, gemeente? Mishagen. En begrijpt u dat dat nou precies past als een slot en een sleutel in elkaar bij die ene die ons in de prediking van morgen wordt aangewezen, van wie kan worden gezegd, welbehagen. In hem heeft God een welbehagen. Nou, wat moeten we nou met die mededeling doen, gemeente? Het eerste wat van belang is, wat van het grootste belang is, dat u naar die woorden luistert. En wat is dat trouwens erg? Dat je wel in de kerk zou zitten en dat je wel in je bank natuurlijk je plek inneemt. En er wordt vervolgens gepreekt en eigenlijk luister je helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Kan iemand van 15 zijn die zegt, nou ja, ik moest wel mee vanmorgen. Maar het zal blij zijn als straks weer 11 uur is en ik buiten loop. Het kan ook zijn dat het iemand van 75 is, gemeente. Laten we ons geen illusies maken. Iemand van 75 kan ook denken van, wat moet ik met de preek? En ik heb zoveel andere interessante dingen. Maar als je zo onder een preek kunt zitten, en dan kijk ik eens even speciaal naar vers 17, dan hebben we geen flauw idee, gemeente, met wie wij te doen hebben. En we hebben trouwens ook geen idee wat er op het spel staat. Weet u met wie wij te doen hebben als er gepreekt wordt, als Gods woord ons verkondigd wordt? Lees eens even, gemeente, wat er midden in vers 17 staat. Onze tekst is uitgesproken door een stem van de hoogwaardige heerlijkheid. En hoor je, jongens en meisjes, met wat voor eerbied Petrus dan over God de Vader spreekt. Het is een hele plechtige omschrijving. Hij zegt niet gewoon God. Hij probeert, want hij heeft een indruk van die hemelse glans gehad, weet je wel. Hij heeft op die berg er iets van gezien. En nou is hij er zo van onder de indruk. Als ik alleen maar een glimp ervan gezien heb. Maar wat moet dat nou zijn? Hij zelf die op de troon zit. Gemeente, met wat voor God hebben we te doen? Dat is niet niks om als hij wat tegen je zegt, om dan net te doen of je niet luistert. Niet niks als hij wat tegen je wil zeggen, om gewoon op je iPad of je iPod of hoe al die dingen mogen heten door te blijven kijken. Of naar iets anders te blijven luisteren. En te zeggen, God, ik heb geen belangstelling. De hoogwaardige heerlijkheid. Ik zei, je hebt ook niet in de gaten, als je niet luistert naar de prediking, wat er op het spel staat. Want we hebben het over het welbehagen. Ik had het over mensen die een mishagen aan zichzelf krijgen. Ze kunnen voor God niet bestaan, maar je moet wel een keer voor God verschijnen, gemeente. Hoe zullen we het overleven als we voor hem gesteld worden? Er is er maar één die op die vraag een antwoord kan geven, en dat is de Zoon van Gods welbehagen. Nou kan het best zijn, gemeente, ik had er van de week al met iemand een gesprekje over, dat wij luisterend naar die woorden van deze tekst ook nog een vraag hebben over die tekst zelf. En die moeten we toch ook nog behandelen, want je kunt natuurlijk even teruggebladerd hebben naar Marcus 9 of naar Lucas 9. En dan zie je dat er in bepaalde versies van die geschiedenis een paar woorden aan toegevoegd zijn. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan zegt God er op de berg bij, hoort hem. Wat zou er nou mooier geweest zijn als Petrus dat er nou ook bij gezegd had in onze tekst. Als een extra onderstreping, je moet luisteren. Een gemeente, dat die man dat er nou niet bij zegt, is juist veelzeggend. En kan ons trouwens ook helpen met het beantwoorden van die vraag, hoe krijg je nou zelf zekerheid van het geloof? Dan moet je goed opletten, gemeente, als je daar nou belang bij hebt. Want dat Petrus dat weglaat, zegt een heleboel. Waarom laat hij dat nou weg, hoort hem? Nou, die woorden waren allereerst tot hem gericht. Niet waar? Daar zaten ze met z'n drieën daar op die bergtop. Johannes en Jacobus en Petrus. En er wordt tegen die drie gezegd, hoort hem. En Petrus en Johannes en Jacobus hebben dat vervolgens ook met de andere apostelen gedaan. Ze hebben naar de Heere Jezus gehoord. Het is door een weg van allerlei strijd en allerlei valpartijen heen gegaan, maar uiteindelijk zijn ze niet uitgevallen en zijn ze in zijn dienst gekomen als apostelen. En nu, gemeente, ziet u dat. Nu mag deze man die zelf heeft leren horen naar het woord van Christus, nou mag hij die woorden van God de Vader zelf gaan doorgeven. En nou is het de bedoeling, gemeente, dat u naar Petrus luistert. Wat is vandaag, 2013, de manier om naar God en naar de Heere Jezus te luisteren? Via mensen als Petrus. Begrijpt u dat? Via die mensen. Petrus heeft het aan het eind van dit hoofdstuk er ook over. Heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven. Van die geïnspireerde mensen. Van die ambassadeurs van de Heere Jezus zelf. Die heel persoonlijk bij hem vandaan komen en bij u op bezoek komen. En dan is het niet een mensenwoord wat u beluistert. Dan is het geen mensenverhaal wat u in de kerk komt aanhoren. Dan is het via het apostolische woord dat God zelf tot u zegt. Deze is mijn geliefde zoon. Gemeente, laten wij alsjeblieft beseffen welke lading de prediking heeft. Als u het woord van een apostel hoort preken. Trouwens, niet alleen het woord van een apostel. Ik neem er even vers 19 ook bij. Want wij hebben natuurlijk nog een deel van de Bijbel, jongens en meisjes. Je hebt het Nieuwe Testament, dat is door de apostelen geschreven. Maar we hadden ook nog, en dat houden we dus ook vast, zeggen we tegen alle evangelischen die zeggen dat Oude Testament weten we eigenlijk geen niet zo raad op. Dat eerste deel van de Bijbel is volgens het Nieuwe Testament nog steeds van belang. Ik zeg niet dat alle evangelische geen raad met het Oude Testament weten. Maar soms heb je wel eens hele vreemde gedachten die je daarover kunt horen. Alsof dat alleen maar voor Israël is. Alsof dat allemaal voorbij is. Nou, als er een vertegenwoordiger van het Nieuwe Testament over het Oude Testament spreekt, dan zegt hij, wij hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. Ja, maar het is toch voorbij dat Oude Testament? Dat zeer vast is. En wat moet je ermee doen? Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, gemeente. De grondtekst van vers 19 is trouwens ook nog wat veelzeggender dan het zo vertaald kon worden. Zeer vast is natuurlijk al heel mooi. Weet u wat er eigenlijk in het Grieks staat? Profetische woord dat des te vaster is geworden. Hoezo des te vaster? Sinds wanneer dan des te vaster? Sinds de Heere Jezus is gekomen. Het was al zeer vast. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Maar nu is datgene wat God van oude tijden af heeft beloofd ook nog vervuld, gemeente. En daarom is dat Oude Testament nog betrouwbaarder gebleken dan we al wisten. Maar waar gaat het nou om? Nou gaat het over het achtslaan. Net als Lydia, weet u wel, de purperverkoopster. De Heere opende haar hart. En wat ging ze toen doen? Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En dat is, gemeente, de weg tot de zaligheid. Dat is hoe mensen tot geloof komen, dat is hoe mensen tot de zekerheid van het geloof komen. Niet door een droom, niet door een lichtflits, maar gewoon door een preek. Wat zeg ik, gewoon, gemeente? Als je nou eens mag ondervinden, dat is niet gewoon. Ja, het was jarenlang misschien wel gewoon. Totdat de Heere je hart ging openen. Totdat die geest die eerst in het woord werkte, ook in je hart ging werken. En dan werkt die geest naar zichzelf toe, gemeente. Die gaat dat woord en dat hart bij elkaar brengen. Hij gaat in dat hart ook ruimte maken voor wat er in dat woord wordt gezegd. Hij gaat honger scheppen en dorst werken naar de gerechtigheid die in dat woord wordt beschreven. En zo brengt hij ze bij elkaar, de rijke Christus en de arme zondaar, via de prediking. Bent u wel eens verwonderd geweest over het feit dat u een Bijbel in huis hebt en dat u ook uit de Bijbel mag horen preken zondags. Kijk, de wereld om ons heen, jongens en meisjes, die heeft geen waardering voor de Bijbel en ook niet voor de prediking. Die mensen van de wereld denken dat wij elkaar bezighouden met fabeltjes, met sprookjes. En nou is het precies omgekeerd, gemeente. Ik moest daar nog aan denken toen ik van de week dat las over die kunstelijk verdichte fabelen. Laat de wereld nou maar denken dat wij fabeltjes achterna lopen. Maar wat een misverstand. Als je nou ziet wat voor ijdele, dwaze dingen mensen van vandaag, die zonder de Bijbel willen leven, zeggen over allerlei onderwerpen. Over relaties, over seksualiteit, over rolpatronen, over de verwachting van het hiernamaals. De grootste onzin, gemeente, geloven mensen alleen omdat ze er een mening over hebben. Dat zijn kunstelijk verdichte fabelen. En wij mogen de waarheid hebben, gemeente. Verder alles onder verbroken. Heer, ik ben niet beter dan die andere mensen. Ik ben net zo'n dwaas en dwaalziek schepsel. En nou heeft u mij vanaf mijn jeugd bij de waarheid gebracht. Gods middel, gemeente, om je tot de zekerheid te leiden. Maar dat is nog maar de eerste gedachte. Dat dus begint met echt luisteren. Luisteren. Maar een collega van Petrus heeft al gezegd, ik denk aan de apostel Jacobus, het komt er niet alleen maar op aan dat mensen hoorders van het woord worden, maar je moet ook vervolgens een dader van het woord worden. Dat woord, dat moet niet alleen maar aangehoord worden, dat je het gaat verwerken en je snapt het een beetje en je slaat het in je geheugen op. Nee, gemeente, dat woord moet kracht gaan doen. En als het goed is, als het van je hoofd in je hart mag zakken, dan zeg ik het maar eens even zo, dan moet er voor dat woord vervolgens gebogen worden, instemmen. Nou is het goed, gemeente, om dan in dit deel van de preek eens even heel nauwkeurig op onze tekst te letten. Er was een uitlegger die zei, je moet aan elk woord wegen, op ieder deel van de tekst acht slaan. En dan vervolgens vragen we ons af, gemeente, ben u het er nou ook mee eens wat er dan wordt gezegd? Stemt u ermee in? Bijvoorbeeld dat God op niemand anders wijst dan op de Heere Jezus. Dat is toch wel heel duidelijk, nietwaar? Want er was, zoals ik al zei, op de bergtop in de tijd een hoop te zien en te beleven. Heel veel wonderlijks, mooie dingen. Ook nog een Mozes en een Elia, maar nee, alles valt weg. Uiteindelijk staat het er toch ook zo in Marcus 9. Zij zagen niemand anders bij zich dan Jezus alleen. En om dat nou ook, gemeente, mee te maken, om daar ook in mee te komen, om dat nou ook goed te keuren, mag u in uw hart op dit moment voelen dat u het eens bent met God de Vader. Als Hij zegt, je moet alleen maar op de Heere Jezus letten. Deze is mijn geliefde zoon. En dat dan die andere figuren ook wegvallen. En dat is in dit geval ook wel veelzeggend. Want kijk, die Mozes en Elia, jongens en meisjes, dat waren natuurlijk niet de eerste de beste. Dat zijn de twee belangrijkste vertegenwoordigers van de wet. Ja, van die wet. Zou dat niet de belangrijkste les in het geestelijke leven zijn, gemeente? Dat je dat nou ook gaat leren. Alles wat van de wet is, wat van Mozes komt en wat Elia je wou bijbrengen, dat dat nou van je afgaat. Dat je daarvan mag zien, daar kan ik geen rust, geen zekerheid, geen vrede met God uit ontvangen. Dat is in die zin een bedeling die volstrekt mislukt is. En daarom moeten Mozes en Elia ook wegvallen. Maar nou die ene overhouden. Gelukkig zegt God het zelf, gemeente. Je mag Mozes vergeten, je mag Elia vergeten, maar als je die ene maar niet vergeet, Jezus Christus. Ja, vervolgens wijst God dus nadrukkelijk op hem. Deze is mijn zoon, En niemand anders. Maar hij is het dus wel degelijk. Hij is het. Als je de tekst in het Grieks leest, dan staat ook nadrukkelijk voorop. De zoon van mij is deze. Zo staat het er. En als je daar nou zicht op mag krijgen, dat als God hem zo aanwijst. Ja, Jezus van Nazareth, de zoon des mensen, kind van Maria, en God zegt, en hij is ook mijn zoon. Dat was hij trouwens al veel langer dan dat hij Maria's zoon was. En er gaat een wereld voor je open, gemeente. Want dan blijkt hij je zaligmaker te kunnen zijn. Een geschikte, een gepaste God en mens die hemel en aarde verenigt tezamen. Nog een aspect van de tekst, gemeente. Ik merk aan de manier waarop God de Vader hier spreekt, dat er niemand is van wie God zo houdt als van de Heere Jezus. De geliefde van mij staat er in het Grieks. De geliefde van mij, dat zeg je maar van één. En dat was nu al van eeuwigheid het geval, gemeente. De zaligmaker van zondaren, dat is de geliefde van God. Begrijpt u wat voor zee aan gedachten daarin schuilgaat? Wat voor bron van troost dat in zich draagt? God is bijzonder gesteld op hem die zondaren zaligt. En dan staat het er trouwens op een aparte manier in de grondtekst. Er staat niet in de welke ik me welbehagen heb. Ja, zo moeten we het natuurlijk wel vertalen. Maar er staat eigenlijk letterlijk naar wie mijn welbehagen uitgaat. En daar zit in dat woord beweging, gemeente. Ik zie een rivier voor mij, niet van water, maar van liefde. En van de eeuwigheid af, zonder begin, maar ook zonder eind, stroomt er onafgebroken liefde in de richting van de Heere Jezus. Bij zijn Vader vandaan. En weet je waar nou de Vader bijzonder op gesteld is en waarom hij bijzonder zijn Zoon lief heeft? Dat is nou misschien wel de meest vertroostende les van heel de tekst. Vanwege zijn borgwerk. Denk nog even aan die bergtop, gemeente. Waar kwamen Mozes en Elia nou voor uit de hemel? Dat is natuurlijk een bijzonderheid, daar komen ze niet zomaar voor. Het was omdat men in de hemel besefte, binnenkort breekt Goede Vrijdag aan. En dan komen deze twee voorname hemelingen met de borg spreken over zijn uitgang te Jeruzalem. Om hem erop te wijzen wat zijn taak is die hij op zich heeft genomen. Om hem te bemoedigen, zei ik. Maar op dat moment, als het kruis ter sprake komt. En als de Heere Jezus bij wijze van opnieuw zijn taak ontvangt vanuit de hemel. En opnieuw voor zich ziet wat hij op aarde komt gaan doen. Hij komt hier om te lijden en te sterven. Om zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. Op dat moment, als zijn uitgang ter sprake komt, het kruis doemt op. Wil de Vader het nog een keer zeggen. Voordat hij straks als die gevloekte aan dat kruis komt te hangen en iedereen zich van hem afkeert. Wij achten hem dat hij van God geslagen en vervloekt was. Ik wil eerst dit nog zeggen, zegt de Vader. In hem heb ik een welbehagen. Heeft de Heere Jezus trouwens zelf ook beseft, gemeente. In het hoofdstuk over de goede herder zegt de Heere Jezus dat ook. Daarom heeft mij de Vader lief, alzo ik mijn leven ga afleggen. Dus u hoort het wel, gemeente, er is iemand die bijzonder gesteld is op de Heere Jezus. Die hem lief heeft als geen ander. God heeft Jezus lief. Zo lief dat hij hem als enige in het oog heeft en aanprijst. En zegt, hoor hem, Petrus. In hem heb ik een welbehagen. En nou is de vraag, gemeente, van dit punt van de preek. Bent u het er nou mee eens? Het is als het ware alsof God via Petrus u vanmorgen een stilzwijgende vraag laat stellen. En ik hoop dat u die vraag inmiddels eigenlijk al gehoord hebt. God zegt, ik, want dat staat ook heel nadrukkelijk in de tekst. Ik heb in hem mijn welbehagen. Ik wel. En daar ligt dan de vraag in. En nou u. Heeft u al een welbehagen in de Heere Jezus? Heb jij al een welbehagen in de Zoon van God? En niet vergeten, dat vraagt God 9 keer aan ons in de Bijbel. Er zijn dingen die worden maar 1 keer in de Bijbel gevraagd. Maar dit wil God 9 keer vragen. Hou je al van hem? Is hij voor jou ook al de enige, de schoonste van alle mensenkinderen? Kijk, dat is nou geloof, gemeente. Je kan op allerlei manieren uitleggen wat geloof is. Maar luisteren naar wat God zegt en vervolgens het ermee eens worden, dat is ook geloof. En dan niet meer ja maar zeggen, maar alleen maar buigen. Niet meer bedenkingen uiten, alleen maar zeggen, Heere, dat is goed. Niet meer zeggen, ik had een ander idee, of moet ik misschien nog wat meer hebben. Naar zijn stem leren luisteren en vervolgens instemmen, amen zeggen. Ja, maar ik heb zoveel redenen om te twijfelen als ik op mezelf zie, dominee. Maar wie zegt ons, gemeente, dat het de bedoeling is dat wij op onszelf blijven zien? Natuurlijk moet een mens aan zichzelf ontdekt worden. Natuurlijk moet hij weten dat hij dood is in zonden en misdaden. Hij moet weten dat hij verloren is en dat hij totaal verloren is. Dat er geen enkele hoop van de mens overblijft. Dat moet hij allemaal weten. En dat leer je ook als de Heilige Geest met die zaklamp van zijn ontdekking in je hart gaat schijnen. Maar gemeente, uiteindelijk komt het erop aan om ook weer van jezelf af te zien. En op hem te zien. Te horen naar de Heere Jezus, maar ook die vinger van God te volgen die hem aanwijst en zegt, kijk nou eens, daar is hij. In hem heb ik hem wel behagen. En ieder die aan hem verbonden is, die deelt in dat welbehagen. Gemeente, dat is toch wat dat onze toekomstige rechter dat nou zegt. Die nou zekerheid wilt hebben over hoe dat straks zal aflopen. Niemand van ons kan zich dat precies voorstellen, maar we weten dat het zo zal gaan. Je sluit je ogen op je sterfbed en ineens sta je voor die troon met alleen jij en God. Heel persoonlijk. En hoe loopt dat nou goed af, gemeente? Als nou die rechter van straks zelf zegt bij wie je moet zijn. Zou er dan nog twijfel over kunnen zijn, gemeente, of dat gesprek goed afloopt of niet? Daar mag u hem aan houden, hoor. Tot in eeuwigheid toe, Heere, ik heb in uw woord gelezen, ik moet bij de Heere Jezus zijn. Ik heb bij hem mijn heil gezocht. In hem heb ik me leren verschuilen. Ik heb van Mozes geen verwachting meer kunnen overhouden. En Elia kon me ook niet helpen. Er was er maar 1 in wie u een welbehagen had. Dat hebben de dominees mij verteld in de Bethelkerk. En toen heb ik gedaan wat ze zeiden. Dat ik in hem mij moest verstoppen. En zo komt een mens niet beschaamd uit, gemeente. Dat kan niet. Want de hoogwaardige heerlijkheid heeft het zelf gezegd. 9 keer. Gemeente, zo moeten wij het dus eens leren worden met God. Ik zeg erbij, en dat had u natuurlijk al wel begrepen, een mens moet het over alles met God eens leren worden wat hij zegt. Ja, ook over die veroordeling van je eigen werken. Ook over je onmacht en dat je je aan de wet zou vertillen als je zou proberen het met Mozes te wagen. Alles, gemeente, waarin God ons op onze plaats zet. en ons als schuldenaars aanwijst en zegt je kan het niet en je hebt het niet en je deugt ook niet, moet ik me ook laten zeggen, moet ik ook onderbuigen? Mag ik het eens even zo zeggen? Voordat het kan komen tot de toe-eigening des heils, zal het toch ook moeten komen tot de toe-eigening van de schuld. Maar om het dan inderdaad ook eens te mogen worden over de betaling van de schuld. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, Heere Jezus, Gij alleen. Nou, zegt iemand, dominee, ik hoor al wel dat als je dat nou mag doen en mag beleven, dat zal toch wel een enorme rust voor een mens opleveren. Dat is inderdaad, gemeente, rust en vervolgens dus ook zekerheid. Als je eens mag worden met het welbehagen van God. Heeft u zo Psalm 43 wel eens gezongen? Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in zeer en welbehagen. Ik kon hem vandaag niet laten zingen, we hebben niet alle psalmen kunnen laten zingen die erbij zouden passen. Maar bedenk dat ook maar als je naar huis gaat. Berust in zeer en welbehagen, in dit welbehagen. Dat is de weg naar de vrede. Natuurlijk moet je dat van iemand leren, gemeente, van de Heilige Geest. Maar vergeet het niet, dat is nou zijn liefste werk wat hij hier onder de prediking van het woord wil doen. En dan komt het erop aan, dat is onze laatste gedachte, dat je met datgene wat je gehoord hebt en waaronder je moet gaan buigen omdat je geen andere weg overhoudt, dat je daar nou ook in mag gaan rusten. En dat is een gedachte, gemeente, die we toch ook nog aan elkaar willen meegeven. Want denk u nou niet dat het luisteren naar de tekst van vanmorgen en het geloven in de Heere Jezus en het op die manier zekerheid ontvangen van uw heil, dat dat u enige inspanning zal vergen. Is dat ook niet een misverstand wat wij hebben? Dat we denken dat God van alles van ons vraagt, waarvan je denkt, ja, kan het nou eenmaal niet en ik heb er niet genoeg kracht voor, ik haal het niet. Nou, gemeente, die drie woorden die we nou als kapstok voor de preek van vanmorgen hebben gebruikt, en wat je dan moet gaan doen met die tekst van Petrus: deze is mijn geliefde zoon, daarnaar luisteren, instemmen, rusten. Als een mens luistert, hoeft hij alleen maar zijn mond te houden, gemeente. Meer niet, stil worden. Je moet niet iets gaan doen als je gaat geloven. Je moet nou juist stoppen met wat je altijd gedaan hebt. Niet weer er doorheen praten. Niet meer onderbreken en zeggen, ja, maar ik had er wel een beetje een ander idee over. Luisteren, gemeente. Dat is heel makkelijk luisteren. Stil zijn. Je mond houden. Instemmen is ook zo makkelijk, gemeente. Eigenlijk heel makkelijk, want je hoeft alleen maar na te zeggen wat je is voorgezegd. Je hoeft niet iets nieuws te bedenken. Je hoeft zelf niet op een idee te komen. Hij zegt het voor, deze is mijn geliefde zoon. En het geloof, gemeente, zegt het erna. Dat is geloof. Daarom kan een kind van twee zalig worden. Als dat kind in geloof het woord mag beamen op een kinderlijke manier. Heere, u bent in Christus goed voor zondaren. En er is geen andere weg. Laat mij eronder buigen. En rusten, gemeente. Wat is er nou makkelijker dan rusten? Dat is stilvallen. Dat is heilig werkeloos worden. Dat is alles wat er gedaan moet worden door een ander laten doen. En met je hele zielengewicht je laten zakken op het borgwerk van Christus. Dat is rusten. Daarom zei Robert Trail, een van de Engelse puriteinen, weet je wat je moet zeggen als iemand zegt, ik kan niet geloven? Dan komt er een antwoord, gemeente, wat u misschien helemaal niet verwacht, waarvan u denkt, wat een raar, onpastoraal antwoord. Maar het is eigenlijk het meest pastorale antwoord. Als iemand zegt, ik kan niet geloven, dan zegt Trail, dat is al 300 jaar oud, gemeente, dat antwoord. Dan zegt iemand eigenlijk, ik ben te moe om te gaan liggen. Want geloven is geen activiteit. Het is rusten. Laat u met God verzoenen. En datgene, gemeente, wat wij de onbekeerden aanraden, is voor Gods kinderen natuurlijk ook blijvend huiswerk. Hoe vaak kom je toch ook weer niet na ontvangen genade in beweging en ga toch weer zelf aan de haal. Ga je rondkijken en rondluisteren en toch weer op anderen letten en naar anderen luisteren dan naar die ene die God je aangewezen heeft. En gemeente, laat je dan door het woord ook bij vernieuwing weer bij de les roepen. Overdenk vandaag in stilte veel de persoon en het werk van uw zaligmaker. Overdenk zijn gepastheid, zijn geschiktheid, zijn dierbaarheid. En vooral het welgevallen dat de Vader in hem heeft. En dank hem voor de zekerheid die hij u schenkt. Dat allen die in hem ingelijfd zijn, ook in Gods welbehagen delen. Gemeente, een diep geheim wat we vandaag overdachten. Maar zoals ik het bij het begin van de preek zei, ik hoop dat als de preek nu uit is, u met uw mond en met uw hele ziel Psalm 56 ook mag beamen. Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Amen.